Hoe maak ik van ons VMware-platform een on-prem AI-platform? Lenclen, NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenclen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door bitmymoney.com. Zorgeloos beleggen in bitcoin, het geld van de toekomst.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik.
Ja Ben, zomervakantie bijna voorbij. Veel te weinig gedaan.
Heerlijk, we mogen weer beginnen.
We mogen weer, alsof we niks anders
Jeetje,
hebben gedaan.
We zijn zo druk geweest. Drukker dan ooit, maar wel weer lekker dat alles, iedereen weer terug is.
Ja.
En weer heel veel technieuws, dat vind ik ook fijn.
Ja, ja goed hè. Ja. Nou ja, ik kan het dan toch weer niet laten om juist in die laatste weken, dagen even lekker veel te gamen.
Heb je daar tijd voor gehad?
Ja.
En wat heb je gespeeld? Wat heb je gedaan?
Fortnite.
Toch wel weer.
Jawel. Ja, ondanks dat ik eigenlijk te oud ben daarvoor. Maar juist Fortnite. Het is al zo populair. Weet je, schieten in een open wereld met allemaal cartooneske personages. En nu hebben ze een crossover met Dragon Ball Z. De Japanse serie met allemaal vechtersbazen. Mm-hmm. En ik ben daarmee opgegroeid toen ik 10, 12, 13 was. En ja, dan komt dat in Fortnite. En dan vind ik dat leuk. Daar word ik enthousiast van. En er zitten allemaal filmhelden in en andere iconen. En dan heb ik ook vrienden die zeggen, ja, maar dat is stom. Je moet niet al die IP's bij elkaar mengen. Daar word ik moe van. Maar ik vind het leuk. Ik wil het niet leuk vinden, maar ik vind het leuk.
Weet je, die deals onderling. Dus iemand heeft IP van de Dragon Ball Z. En ja. Dan hebben ze Fortnite van Epic.
Ja.
En is het dan dus Fortnite betaalt dan bijvoorbeeld gewoon één...
Ja, Epic Games heeft dan gewoon een deal. Ik weet niet hoe de transacties lopen.
Of andersom. Want wie is de grotere? Dragon Ball Z, de oude serie? Of Fortnite, de oude game?
Dit vind ik mooi. Hè? Jasper Bakker, ICT-journalist van AGCon. Ik wist dat we jou niet pas later kunnen introduceren als we het over games en IP gaan.
Ik zeg over level 9000.
Nee, kijk, daarom. Nee, maar wacht even.
Dus jij... Nee, maar Fortnite is toch veel groter? Die pakte 9... Hoeveel was het? Miljard in 2 jaar omzet? Het was... Nou, ik heb pas gelezen.
Ik heb de cijfers even niet paraat. Nee, maar Fortnite is een van de meest verdienende games.
Precies. Nee, maar het is net zoals aangeknikt in BNR. Wil ik graag hier zijn of jullie mij graag hier hebben? Ja, allebei. Wil Dragon Ball Z in Fortnite of wil Fortnite Dragon Ball Z in
We zitten in een crossover met AG Connect.
Precies.
Maar jij denkt dus dat Fortnite niet betaalt daarvoor?
Ik denk het wel, maar ik denk dat op een gegeven moment, zeker met de hele hype rond metaverse. Ik bedoel, wat is een metaverse? Nou, virtueel dat je rond kan lopen met je vrienden, kunt kletsen. Want Fortnite is niet alleen maar schieten, hè? Het is ook bouwen. Nee. Het is ook
heel erg creatief bezig. Nee, maar dat is wel de grap. Dat juist ook als we het hebben over die metaverse definities. En dat Fortnite daar zo vaak bij wordt aangehaald. Dat het is niet alleen het idee van, hey, je bent daar in een virtuele wereld met je vrienden. Maar juist ook die clash van IP's. En
precies.
Er is geen één game die dat zo en masse doet als Fortnite.
En niet alleen games en tekenfilmseries. Anime. Maar ook Star Wars. Die grote reveal toen. Met je met Stormtroopers en allemaal instances.
Maar
artiesten, dat jij kon zien.
Marshmallow, Travis Scott, concerten. Ariana Grande.
Precies.
Ja, maar dat is toch geen clash?
Nee, clash als in samenvoeging.
Samensmelting.
Ja.
En van elkaar profiteren. Dus precies. Dan wordt het nog groter. Dan wordt het voor kleine partijen nog
1 plus
lastiger.
1 is... Meer.
Ja. 11. Maar dat vind ik zo mooi, hè? Los van dat ik Fortnite uiteindelijk ook gewoon een leuk spelletje vind. Want het is schieten. En ik vergelijk het altijd met het soldaatje spelen op het schoolplein. Maar het is ook die smelten, in samensmelting van IP's. Je hebt ook een andere game. Die speelt onze collega Daniel heel veel. Multiversus. Een soort vechtspelletje met allemaal iconen van Warner Bros. Ja. Batman, Superman, Looney Tunes. Maar zelfs Game of Thrones. En LeBron James. Omdat hij in een nieuwe Space Jam film zit. Dat is dus ook een metaverse uiting. En dan niet van die van, hey, je bent hier met andere mensen bezig. Ja, ook. Maar het is al die IP's bij elkaar. En dat vind ik interessant. Dat is al jaren gaande. Maar het wordt steeds meer voor het publieke domein bekend.
Nou, plus natuurlijk het opbouwen van IP. Want noem nu is en dat is misschien wel... ik ken al die sterren niet. Hmm. Maar welke nieuwe IP van de laatste 2, 3 jaar is zo groot? Zoals Star Wars, zoals...
Marvel.
Marvel. Nee, dat is best wel lastig.
Ja.
En maar hoeveel waarde dat heeft op de hele lange termijn.
Hasbro is daar ook volop mee bezig. Hè? Die zijn nu juist aan het kijken. Wij hebben allemaal bepaalde kinder-IP's weet je, van series. Daar maken we speelgoed van. En dat is waar het echte geld zit. Hè? De series zijn altijd hand in hand met de speelgoedindustrie gegaan.
Ja, Transformers, die serie, was ter promotie van het speelgoed.
Exact. Ninja Turtles, hetzelfde verhaal. Ja. En Hasbro is nu heel erg aan het kijken. Waar gaan we op inzetten? Ja. Met welke kinderseries kunnen we het meeste geld verdienen? En welke gaan we stoppen?
En ik denk zelfs aan muziek. Die oude muziek, die waar een beetje venture capital gaat erin. Want die oude artiesten, die dan hun rechten verkopen voor honderden miljoenen.
Ga ik Joe even triggeren hoor. Radiostations in GTA?
Oh ja, zeker. Ja, al die oude muziek. Precies. Ja, maar dat was Guardians of the Galaxy met films. En met voetbal zelfs, Ben. Ja. Want FIFA gaat verdwijnen als naam van de EA voetbalgames.
Ja, dat is ook dus licensing. Maar jij stuurde mij een hele mooie blogpost van een gast.
Joost van Dreunen, die gaan we binnenkort weer uitgebreid spreken. Hebben we al een paar keer in benen die
gehad. Fantastisch. Hij komt ook bij de Technoloog trouwens in september.
Zeker.
Die wij samen gaan doen.
Daar kijken we naar uit.
Ja, maar dus licensing bij FIFA is 180 miljoen. Wat ik weinig vond.
Per jaar.
Ja, niet per maand.
21. Nee, maar waarom weinig? Want ik dacht altijd, oké, alle rechten zitten bij FIFA. EA, ik dacht. EA lacht zich helemaal kapot. Want ja, weet je, wat is het? Ze hebben in 2021 1,6 miljard aan de... hebben ze verdiend aan FIFA.
Ja.
Aan Ultimate Team. Dus onderdeel van FIFA. Dus ik denk, nou, ze lachen zich kapot. Dus waarom maakt FIFA geen betere deal? Dat was altijd. Nou, die deal is nu dus geklapt. Maar dan, dat vond ik ook zo interessant. Hmm. Nu moet dus EA al die aparte licenties met al die...
moeten zelf met clubs...
Jongens, zeggen nu dat ze 19.000 spelers hebben getekend. Ja. Meer dan 700 teams, meer dan 100 stadions. Moeten ze allemaal af gaan spreken.
Ja,
ja dat is natuurlijk een gigantisch...
Een paar advocatenkantoren bij elkaar.
Precies, wat kost dat aan onderhandelaars per stuk?
Precies.
Jongen, dus de transaction cost daarvoor is gigantisch.
En overhead is huge.
Ja. Ja, dus nou, wat je dus ziet dat dus verschuift. Wat gaat FIFA doen? Gaat EA het nu winnen? En wat ik ook een hele mooie analyse vond, Joe.
Ja, ja.
Doordat EA natuurlijk andere licenties had, was het moeilijker, want ze willen worden verkocht, ze willen onderdeel worden van een heel groot gamebedrijf.
Ja, EA wil misschien wel overgenomen worden.
Maar
ik denk dat het window een beetje aan het sluiten is. Ja. Want inflatie, je geld wordt minder goedkoop.
Tuurlijk, dat wordt lastiger.
Die overnameperiode is
een beetje
aan het
afdoen. Daardoor willen ze dus ook geen licenties meer hebben, maar zelf licenties opbouwen, waar we het net over hadden, hoe belangrijk dat is. Want dat is de waarde. Zelfgrip. Nou ja, en daardoor, dus 2023 nog wel FIFA, maar daarna niet meer. En dan moeten ze het zelf doen.
Ja.
Maar dealen met spelers, daar speelt toch ook een dingetje. Help even, Joe, jij weet het wel eens beter dan ik. Dat lang geleden was ook een rechtszaak over de tatoeages van een voetballer die in een voetbalgame. Maar die tatoeages, is dat zijn intellectual property of van de tattoo artist?
Ja, zeker.
Maar hoe dan ook niet FIFA?
Nee, die discussie was ook.
Nee.
Ja, nou, zo kunnen we nog een tijdje doorgaan. Maar goed, dat is wat we doen hier op BNR Camping Digitaal. De speciale zomerserie van BNR Digitaal. Vandaag deze week alweer voor het laatst, want de zomer loopt op zijn einde.
Ja, weer aan de slag.
En dus gaan we weer gewoon aan de slag, want we op zich hebben niet heel erg stilgezeten de afgelopen tijd. Maar vandaag gaan we het uitgebreid hebben over de macht van techreuzen over onze foto's. Want daaromtrent is wel heel boeiend verhaal in de media gekomen. En Ben, de hersenimplantaten die Elon Musk heel erg graag in zijn volgende pet project naar voren wil schuiven. Maar eerst even de vraag. En daarom is het goed dat Jasper Bakker hier bij ons is van AG Connect. In hoeverre zijn we nou echt onafhankelijk aan het worden van Amerika en Azië als het gaat om onze techspulletjes, hardware en software? Nou Jasper?
Nog niet.
Nee.
Maar we zijn ermee bezig. We weten eraan.
Nou, maar wat gebeurt er?
Nou, wat er gebeurt is, er is eindelijk inzicht op brede niveau en ook hoger niveau, bestuurlijk, zakelijk, dat er een afhankelijkheid is en dat die negatieve kanten heeft.
Ja.
Zie
geopolitieke conflict.
Geopolitiek, precies. Maar ook geopolitiek besef hoe ver dat wel niet doordruppelt. Ik bestel gewoon mijn computer en die wordt wel bezorgd. Misschien wordt die een week later bezorgd. Zo simpel ligt het niet meer. Zie de parallellen met gas uit Rusland. Door die oorlog in de Oekraïne zijn we ons nu wel heel erg bewust. En komende herfst en winter wordt nog veel leuker. Er zijn bedrijven die, als ze nu even de rekensom gaan maken, komende winter echt in problemen gaan komen door de gasrekening. Nou, even terug naar IT, mijn forte. Hey, dat ruimt. China is ook al jaren van mening dat Taiwan bij China hoort. In Taiwan wordt heel veel van onze hardware gemaakt. In China ook trouwens. Maar stel nou dat China besluit om net zoiets te doen als Rusland met Oekraïne, maar dan met Taiwan.
Ja, daar worden vaak speculaties over gesproken de afgelopen tijd.
En vanwege supply chains, vanwege toelevering, vanwege buitenlandse belangen en machten daarin, zijn wij daarin enigszins misschien dan een speelbal in negatieve zin.
Ja.
Gas wordt duurder, dan doen we allemaal een trui aan. Maar daarmee ben je er nog niet helemaal. Andere vormen energie kunnen daar ook duurder worden. Andere producten kunnen ook duurder worden. Stel nou dat er een hele hapering komt in een bepaald soort chips. Tuurlijk. Dat hebben wij recent gezien.
Nou, dat ook, maar kijk, het punt is, wat jij voor mij een beetje beschrijft, is voor een heleboel van die problemen die juist nu ontstaan door de geopolitieke spanningen die ze oplopen, zijn problemen. Ja. Minder gas, trek een trui aan. Energierekening, dan maar minder lang de lamp aan. Maar juist als het gaat om spulletjes, en nog veel belangrijker, dat is eigenlijk een heel andere component, maar daar komen ze meteen ook op, het beheer van hoe wij online en digitale zaken gebruiken, platforms, zit bijna allemaal de echte grote spelers buiten Europa. Ja. Voor een heel groot deel. Goed. En dat los je dus niet zomaar even op.
Nee, want in theorie, alle respect aan de inwoners van Groningen, kunnen we gas redelijk opvangen. Dat zeggen, dan gaan we meer uit Groningen putten. En doen we daar de gaskraan open.
Ja.
In theorie. Hè,
ja, zeker.
Niet dezelfde hoeveelheid, maar
nee.
Is een bron binnen onze grenzen, binnen onze Nederlandse grenzen, waarmee we iets zouden kunnen doen. Ja. Maar is er een bron voor chips? Is er een bron voor intellectueel eigendom op chips? Is er een bron voor software? Is er een bron voor besturingssysteem? Nou, gaan we door.
Ja, maar Jasper, die probleemstelling, ik denk dat wel heel veel mensen die hier naar luisteren daarvan bewust zijn. Ik zit veel meer te denken, wat kunnen we dan doen?
Doen, precies.
Want Gaia, weet je, dat is een... het cloud van Europa is een zootje.
De Franse Google is ook geprobeerd.
En ook weer heel bekend, wij hebben eigenlijk de meeste macht. Want wij hebben ASML. Dus als wij zeggen, die machines leveren alleen nog maar in Europa. China de lul, Taiwan de lul. Want in China mogen we ze al niet leveren.
Maar van wie mogen we dat niet?
Van de Amerikanen.
Dus wij hebben de echte macht. Maar wat dan wel? Waar zie jij mogelijkheden? Wat moeten we doen?
Ja, ver vooruitkijken, lange termijn. En net als elke goede ondernemer, je goed beseffen. Wat is mijn supply chain? Wat is essentieel? Waar komt dat vandaan? En wat heb ik dan voor noodmogelijkheden? En moet ik die misschien maar gaan optuigen? En dan blijft natuurlijk een risico-kansenafweging. Maar zie, door de coronacrisis was er ook wereldwijd gebrek aan chips. In Amerika is een chip act. Precies. Ja. Europa heeft ook een eigen chip act. Ja. In stimulatie, innovatie.
Nee, maar goed, okay, dan leggen we die even heel sec naast elkaar. Dan heb ik niet de hele uitwerking met termijnen en mits en maren. Maar de EU trekt 43 miljard euro uit. Ja. De VS 52 miljard dollar. Dan zou ik zeggen, dat verschil is niet gigantisch.
VS gaat over de komende 10 jaar 200 miljard. Als de continuering
dat
van
is even
de
belangrijk.
Dat is meer dat
langere termijn.
Ja, precies, nog langere termijn.
En dat is niet alleen chips. Dat is de totale tech sector stimuleren.
Ja, klopt.
En China trouwens ook tegen 200 miljard.
Daar zeg je hem gelijk al. De hele tech-industrie. Terwijl wij in Europa ons al op de borst kloppen in Brussel als we 42 miljard uittrekken voor chips. En dan, mooi.
Ja.
Het denkt VS al, ook uit de ervaring die ze hebben de afgelopen 40 jaar. Ja, maar er hoort veel meer bij om te zorgen dat we echt ahead of the game blijven.
Oké, maar we zitten nu allemaal, het is verschrikkelijk. Ik wil even een andere invalshoek. Mm. Het is natuurlijk ook, het is nu wel heel erg geopolitieke spanningen. Ja. We gaan nu allemaal weer naar ons eigen eilandje. Nee, we moeten Europees denken. Nee, we moeten Nederland denken. Dus maar we zaten jarenlang met je globalisering, supply chains maken. Ja. En nu zijn we bang. En nu allemaal weer terug.
Maar niet alleen bang, ook door ervaring wijzer geworden dat supply chains en just-in-time production en just-in-time delivery, als er iets misgaat, zeg een containerschip wat in een kanaal een beetje dwars ligt, dan voelen we dat. Dan zijn er ineens geen tuinstoelen meer.
Heel omdat de fabrieken in Shanghai niet draaien, omdat er weer een coronalockdown is.
Precies. Maar weet je wat het grote probleem van het supply-probleem was?
Ja.
We kunnen geen spullen kunnen niet geleverd worden, is een demandprobleem. Dat mensen te veel willen. Dus jij wil nu die nieuwe iPhone 14.
Ja.
Dus omdat we constant daarin blijven zitten. En je hebt een hele oude trouwens.
Ja, precies. Ja. Dankjewel dat je het even aanstipt.
Dus daar kan je natuurlijk ook iets aan doen en over nadenken.
Ja,
maar Ben, de vraag is toch de motor van de economie wat dat betreft. Als we zeggen, we moeten allemaal minder spulletjes willen, dan springen de economen toch op hun achterste benen.
Nou ja,
dan
springen ze
op een trui aan.
Ja, dat ook nog. Maar...
Nee, maar precies, trek een trui aan en...
En heb genoegen met een iPhone 8S.
Juist. Ja, dat is wel de motor van de economie. Maar goed, weet je, die balans is nu ook verstoord, want de supply is er niet.
Nee, dat ben ik helemaal met je eens.
Dus de balans moet er wel inkomen.
Ja. Klopt.
Nou, nog los van dat een hele hypothetische oplossing zou zijn. Want ik hoor je helemaal hoor, minder consumeren en consuminderen, weet je wel. Dat wordt natuurlijk ook wel opgeroepen.
Ik sta zelf ook in 14 Pro, hè.
Ja, nee. Maar daar ga je dus alweer. Jij gaat gewoon mee in het hele verhaal van Apple een nieuw spulletje.
Nee, maar ik probeer wel echt met mijn Tesla, die al 2 jaar niet komt, heb ik wel van, damme joh, dan komt die later. Dus ik probeer dat wel.
Ja, maar met die Tesla, ondertussen rij je nog in een oude diesel?
Nee, ik
rij in een 15 jaar oude Ford Fiesta daarentegen.
Mag jij dan in een nieuwe stad in?
Nee, maar even terug. We hebben dus dat probleem geconstateerd. We moeten het dichterbij halen. We moeten niet afhankelijk zijn van een lange supply chain. Just in time kan niet meer.
Ja.
We hebben allemaal initiatieven, geld met een chip act in Europa. We hebben gelukkig ASML. Wat nog meer? Gaia-project.
Nou, wat nog meer is, je had het even over een iPhone. Dan moeten we niet allemaal een iPhone 14 willen. Maar IT is tegenwoordig zo ver doorgedrongen in alles. Ik bedoel, in de eerste coronajaar waarin die chiptekorten speelden, was er ook een probleem voor de kasbouw. Want sensors in kassen.
Weet ik.
Ja, en vrachtwagens en tractors. En bedoel, noem eens een product wat al nu veel in gebruik is, waar geen elektronica aan te pas komt in de productie of in de werking.
Nee, dat is er niet. Nee. De chips zitten overal in.
Precies, maar dan gaat niet weg.
Maar dan ben je nu, mag jij het beleid gaan voeren. Wat zou je doen?
Goed beseffen dat er sprake is van hele ecosystemen. Dus niet miljoenen of miljarden uittrekken om een Intel of een andere partij te paaien om een fabriek ergens neer te zetten. Want dan krijg je het risico van die Huawei-fabriek in Amerika. Trump, groot project enzovoort. Er was geen. Voor een chipfabriek heb je een hele toeleveringsketen nodig van zeg maar ASML's, maar ook toelevering van heel rein water om die dingen te spoelen. Vrachtwagens, snelwegen, aanvoer, product, afvoer enzovoort. Dat is een hele keten. Dat is heel complex. Dat duurt jaren. Zo. Maar het kan wel. Want ik ben ooit in een fabriek geweest in Dresden, Duitsland. En dat was state-of-the-art chipproductie, processorproductie.
Ja.
Dus we hadden het wel. Het kan wel.
Dus het ecosysteem bij ASML, bij Eindhoven, dat zie je duidelijk. Het is ook een ecosysteem. Hè? Dat hebben ze zo voor elkaar, zodat niemand het na kan maken tussen aanleidingstekens.
Precies.
En maar, dan moet je dat ook krijgen voor de productie, als we het over voor chips hebben.
Precies, voor de volgende stap, voor het volgende product, voor het volgende deelproduct, et cetera.
Het punt is natuurlijk de afhankelijkheidsfactor. Want daar zijn we de afgelopen 2,5 jaar met uitstek mee geconfronteerd. In allerlei opzichten, of nou corona, lockdowns, verstoring van supply chain, door allerlei dingen. En nu zeker de afgelopen 6, 7, 8 maanden met geopolitieke spanningen die aan alle kanten oplopen. Dat is natuurlijk een kentering van een situatie die in de 30, 40 jaar daarvoor eigenlijk heel anders was. Namelijk, we kunnen met de hele wereld dit samen doen.
Precies. We kunnen zaken doen.
Ja, maar tegelijk, dit kun je dus ook niet zomaar even oplossen. Nee. Want je hebt het over iets wat de afgelopen 30, 40 jaar zo ontstaan is. Met een vertrouwen in de globalisering. Waarop wij met z'n allen ons leven verder kunnen ontwikkelen. Ook, met techspullen in de breedste zin des woords.
Nou, en ook een vertrouwen in redelijkheid van elkaar.
Juist.
En in vertrouwen ook in geld.
Ja.
Wij zijn het ideologisch totaal niet met elkaar eens. Maar ik betaal jou, jij levert mij. Prima.
Goed, dit is een beetje mijn punt. Want juist omdat we nu zeggen, en daar ben ik het heel mee eens, van wat China doet, bijvoorbeeld met de Oeigoeren, dat kan niet.
Ja.
Dus we willen niet meer dat daar dingen geproduceerd worden of daarmee zaken doen of wat dan ook. Dat is mooi. Maar omdat wij nu die waarden hier adopteren.
Ja.
Hakt dat er dus extra hard op in.
Ja, ja.
En dan zou je haast kunnen argumenteren, moet je dat wel zo spelen als je weet dat je daarmee jezelf qua levering driedubbel in de voet schiet. Ik zeg niet dat we daarop terug moeten komen, maar ik bedoel meer van, hoe wordt überhaupt volgens jou nagedacht door de politiek, door de industrie, door de lobbyisten, hoe we dit gaan opvangen?
Ik denk het wel, want de munt heeft twee kanten. Het hebben van waarden en daarmee zeggen, we willen niet meer dat daar geproduceerd wordt, want Oeigorenarbeid of kinderarbeid of vervuilende productie in Afrika, China,
maar
whatever.
Dus dat wordt besloten.
Dat heeft geld, dat kost geld.
Ja.
Aan de andere kant kan dat ook geld opleveren, want jouw bedrijf die nu trots meldt, wij laten onze producten maken in die regio waarvan iedereen weet dat er mensonterende omstandigheden zijn. Ik denk dat jij een hoop klanten gaat verliezen.
Ja.
Okay, dan ga je het stilhouden. Ja. Op een gegeven moment komt er echt iemand achter. Of dat Ben is of ik.
Het punt is, het is dan eigenlijk meer een economisch verhaal. Oké, ik ga het niet daar laten maken, maar in Nederland of ergens in Europa, het wordt 1,5 of 2 keer zo duur.
Ja.
Ga ik dan nog wel mijn business hebben?
Ja, lange termijn. Dus als kleine ondernemer, nee. Probeer maar te schipperen. Probeer maar een tussenoplossing te vinden. Niet in Nederland, maar ook niet in China. Maar dan.
Weet je waar? Ja. Weet je waar ik ook een beetje teleurgesteld in ben? We hadden 4, 5, 6 jaar geleden. Was het heel erg de trend van. Joh, dat offshore. Dat hoeft helemaal niet meer. Want we door apparaten, door robots. Weet je.
Ja.
Hebben die dure. Hebben die goedkope arbeid niet meer nodig? Dat wordt alleen AI. Maar met robots gedaan. AI, mooi. Ja. Maar dat is de afgelopen 5, 6 jaar. Matig ontwikkeld. Anders zouden we al veel meer productie hier hebben gehad.
We doen nog steeds heel veel zelf. Zonder dat het geautomatiseerd is.
Ja, precies. Dus dan ook
dus
heel
veel duur.
In lage loonlanden. Dus duur.
Ja. Ja.
Dus die ontwikkeling, daar moet je ook even naar kijken. Dat je dat ook stimuleert en dat het sneller gaat.
Ja, en dat is ook weer het verhaal wat ik zou, het betoog zeker willen houden. Van kijk naar het grote plaatje. Wat groot en complex is. In plaats van chipjes of software of cloud. Het is allemaal veel groter. Dat heeft ook te maken met arbeid. Heeft ook met arbeidsomstandigheden. Heeft te maken met slimme manier om samen te werken. Om kennis die daar zit, kennis die hier zit, te kunnen combineren. En daar dwars doorheen de geopolitiek. Wat doet de leider van het ene land? Ja. Wat doet de leider van het andere land? Hoe praten we daarmee? Hoe doen we daar zaken mee?
Ja, nou, dit is natuurlijk een ontzettend brede vraag.
Ja,
ik vind hem heel relevant, maar er is natuurlijk niemand het zal misschien eens iemand opkomen. Niemand die het adopteert in zijn doen en laten. Ik wil toch nog even inzoomen op wat je net in de opzoom noemt, software.
Ja.
We hebben het nu heel erg gehad over spulletjes maken en aanleveren. En de toestand daarmee. Software is een verhaal. verhaal apart. Want dat gaat vooral over wie heeft de macht over data, over hoe we het gebruiken.
Nou, en niet alleen met data, maar ook apps. Ik bedoel, software is ook een geopolitiek wapen. Zie maar Huawei.
Ja, zeker. Nee,
die kon
je
bij Android. Ook die kan je bij apps.
Precies, en ook weer met TikTok. Wat TikTok wel en niet laat zien wat het verbiedt. Ja. Maar goed, hoe verschilt dat verder van hardware? Los van dat het dezelfde oorzaak is en zich uit in verschillende problemen. Kunnen wij als Europa met software wel makkelijker klappen maken om te zorgen dat we zelf goed bediend worden?
In theorie ja, maar dat kost geld, dat kost moeite, dat doet pijn.
Maar meer ontwikkelaars van software, meer de opleidingen stimuleren. Kijk, we hebben het een tijdje geleden al gehad over hoeveel verdient een IT'er in Nederland. Dat is ook een discussie op zich.
En dan waar in Nederland, hè? Want de Randstad versus...
Maar is daar realistisch makkelijker winst te behalen om te zorgen dat we dat stuk in ieder geval gecoverd hebben? We hebben het over die chips, ASML, mooi, gezegend. Ja. Kunnen we met software makkelijker stappen maken?
Makkelijker dan met hardware, maar niet per se heel veel sneller. Want je hebt het dan niet... Kijk, in theorie kan elke developer die een leuk idee heeft... kan een app maken en kan succesvol worden. Maar in de praktijk, als je op gaat boksen tegen gevestigde partijen... en dan krijg je ook de hele...
Ja, natuurlijk.
Ja, de voorgeschiedenis.
Social media, cloud, et cetera.
Ja, nou, en social media, met social media is dat... Ik ga niet naar een nieuw netwerk, want daar zit niemand. Dus niemand gaat erheen. En dat is,
kippij.
Maar goed, dat heb je ook met voorgeschiedenis, legacy. Welk bedrijf gaat overstappen op een hele andere database... als de migratie zoveel kost? Maar goed, de licentie wordt volgend jaar 10% duurder. En het jaar erop misschien ook. Maar dat zien we dan alweer.
Maar toch, hè, want we dachten ook weer 3, 4, 5 jaar geleden... dat Facebook, Instagram, die groep, Meta...
Ja, Meta.
Dat die nooit, dat die geen concurrentie... dat is, weet je, 2,4 miljard mensen.
Precies.
En TikTok is het toch gelukt.
Ja. Ja,
ze zijn bezig, laten we het zo
zeggen. Nou ja, ze zijn echt wel de grootste concurrent nu van
absoluut.
De jeugd. Nou, maar dat hadden we 4 jaar geleden. Had jij jezelf voor gek verklaard als je dit had voorspeld? Dat er een nieuwe speler in social media was ontstaan.
Ja en nee, want we hebben al meerdere situaties gehad... waarin jij ook de afgelopen tijd zei... ja, maar dit is een cyclisch effect. Dit is de golfbeweging die je altijd ziet. Want voor Facebook was er MySpace. En Facebook heeft lang op de troon gezeten, maar weet je... Dus
ja, maar de
het heeft alleen al wat langer geduurd.
Ja, maar de metagroep koopt de hele tijd natuurlijk alles op... zodat alles weg wordt.
En dat houdt nu op. En,
veel meer over de concurrenten. Hoppakee.
Precies, omdat het natuurlijk China was. Ja. Dus met TikTok, dus die knalde er toch doorheen.
Ja.
Met alle gevolgen natuurlijk ook van dien.
Ja.
Maar dat komt ook omdat het vanuit een andere hoek komt. Letterlijk vanuit een ander land.
Maar dat hebben ze
ook een heel ander format.
Juist.
Maar dan is er hoop, want Be Real komt uit Frankrijk.
Ja, maar vandaag dus het nieuws, las ik even snel, dat dus Instagram...
Natuurlijk, Insta kopieert het. Uiteraard.
Ja, maar vandaag was dat...
Ik weet het.
Jongens, dit...
Natuurlijk, maar dat is toch logisch? Je weet dat dit gebeurt.
Jongens, ik heb een mooie toepassing van Be Real. Nou. Er was een volwassen man. Hm? Die had kinderen die van 19 en een tweeling van 21.
Ja.
En omdat hij die kinderen natuurlijk niet zoveel ziet, want die studeren in een andere stad.
Ja.
Die gebruikte met de familie Be Real. Want dan weet je waar je... voor de banding in de familie. Ah. Vond ik zo'n aardige toepassing.
Ja, maar dat is dan wel weer een mooie benadering van hoe Europees ontwikkelde tech-software dan toch weer...
Vive la France!
Precies. Mooi, tot zover even over onze geopolitieke afhankelijkheid... van andere werelddelen voor al onze tech-producten. Zowel fysiek als ontastbaar. Straks, na de break, praten we over een hele vreemde zaak... rond de opslag van foto's bij Google, die daarmee aan de rol is gekomen. En de laatste ontwikkeling in de hersenimplantaten... waarmee Elon Musk heel graag zijn volgende stappen wil maken. Dat zo op deze digitale camping na de break.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik.
Welkom terug op BNR Camping Digitaal, de speciale zomerserie van dit programma, waarin ik elke week met Ben van den Burg.
Hallo, hier is Ben.
Jazeker. En een andere gast, in dit geval Jasper Bakker.
Hallo.
Doorpraat over de ontwikkelingen in de techwereld. De laatste keer in de zomermodus, voordat we weer teruggaan naar de reguliere stand van zaken. En over stand van zaken, straks moeten we het even hebben over het nieuwe pet project van Elon Musk. Zijn nieuwe hersenspinsel.
Je moet dat niet, dat moet je niet onderschatten.
Oké, nou daar mag je zo meteen toelichten, Ben van den Burg.
Dus het is geen Hyperloop.
Nee. Oh, niet eens.
Dat
mooi. Eerst even naar een heel opmerkelijk verhaal uit de New York Times. Daar moeten we echt even induiken. Ja. Want dat ging om een man. Mark heet hij, volgens New York Times. Die maakte op verzoek van zijn arts foto's van het geslachtsdeel van zijn kind. Omdat daar een infectie was. En die arts wilde zien hoe het daarmee ging. Google telefoons, weet ik, want ik ben Android gebruiker, maken een automatische backup van foto's in Google Foto's. En de menselijke moderator, zegt het verhaal, zag die foto's aan voor kinderporno. Ja. Dus. Ja.
En maar het was dus eerst toch geen menselijke moderator. Want Google heeft...
Eerst het algoritme.
Eerst het algoritme. Ja. Google heeft een algoritme gemaakt waarbij ze dat soort foto's herkennen.
Ja.
Is trouwens wettelijk ook verplicht.
Ja, en er is ook een hash gemaakt. Heel samenwerkingsverband vanuit de overheid. Dit zijn foto's. Dit zijn de hashes daarvan. Dus niet dit zijn de foto's, maar controleer op deze hashes. En dan slaat het algoritme aan van, hey, deze lijkt verdacht veel. Ja. Of deze heeft te veel roze in beeld, et cetera.
Wat ik daarbij ook moet zeggen is dat er in hetzelfde account ook een video zat van hoe de moeder zonder pyjama met het kind in bed lag. Dus daardoor had het algoritme waarschijnlijk nog meer reden om aan te nemen, hey, hier zit content in die problematisch is.
Ja.
Maar goed, vervolgens gaat het langs een menselijke moderator. Die heeft de zaak laten escaleren naar de politie. Ik ga het heel even hierbij laten. Straks duiken we er verder in. Maar hier gaat eigenlijk al een hoop mis. Ja, heel veel mis.
Ja, dat kun je wel zeggen, ja.
Ja, maar tegelijkertijd, wat jij zegt net, Jasper. Dit is ook omdat, omdat zo'n bedrijf het moet doen.
Nou ja, want ik ben er ingedoken. Ik vond vooral die, dus in de wet, en ook een Europese wet. Maar die, ik had de boete, maar in Amerika... Weet je, zijn die boetes gewoon bij $150.000 direct bij de eerste keer als ze het niet doen. Dus... Ja, ze moeten het doen, dus ze zijn daar strikt in. En dus in één keer afsluiten.
Ja, want dat is het punt. Het ging niet om de man had foto's geüpload en hij is die foto kwijt. Of hij heeft de politie aan de deur gehad. Nee, zijn account is...
Ja, in één keer. Nee, precies. Dat is het punt. Die Mark wist helemaal niks van het politieonderzoek. Had contact met Google, maar toen dat eenmaal naar buiten kwam. Met en zijn account wordt afgesloten.
Maar Joe, zijn account was... Dat vond ik ook het... Interessant eraan. Zijn account was dus gekoppeld en aan zijn telefoon en zijn e-mail.
Juist. Hij kon niks meer.
Hij kon niets meer.
Ja, want je Android-toestel, daarvoor gebruik je een Gmail-adres. Dat is gekoppeld aan. Dus een deel van je digitale leven is geamputeerd.
Tuurlijk.
Ja.
Nee, maar helder. Maar goed, het punt is dus, dit kan dus gebeuren. Ik maak het maar even af, want de politie concludeerde vervolgens dat Mark helemaal niks crimineels had gedaan. Dit gebeurde, maar dat is allemaal volkomen uit te leggen. En toch weigert Google om zijn account weer vrij te geven.
Ik denk dat dit van alles... We moeten straks alle problematiek... Want het ligt heel genuanceerd.
Ja, tuurlijk.
Want ook het aantal foto's dat ze vinden, jongens. 4700 meldingen zijn er bij Apple uit mijn hoofd per jaar. Weet je, het is niet normaal hoeveel het is. Maar ik denk dat de kern is dat Google dat account dus niet, of Apple, direct vrijgeeft.
Ja. Ja.
Dat is denk ik het kernprobleem. Dat is irritant.
Ja. Nou ja, en dat is ook dat je denkt... Ik snap dat ze er heel erg dicht op zitten. Zeker als dat soort boetes boven hangen. Ja. Als je het niet doet. Maar dat het dus ook... Dat om wat voor reden ook. Maar ik ben geneigd te zeggen... De druk er zo op staan dat Google dus nog steeds zegt... Nee, de regels zijn overtreden. We hebben de zaken geëscaleerd. Account blijft geblokkeerd.
Ja,
dat is wat er gebeurt.
Ja, en hangen het onderzoek. Want ik kan best voorstellen dat een team juristen bij Google is... Die zegt van we gaan vooral niet te vroeg... Dit weer, weer vrijgeven, weer openstellen. Want stel dat uit onderzoek later toch nog blijkt dat... dan zitten wij alsnog vast.
Juist, dan is er een precedent en dan hangen we.
Nee, maar de politie had gezegd, het is allemaal clear, het is allemaal goed.
Ja.
En wil je het dus vrijgeven, dan moet je maar naar een advocaat. Ja, en dan weet je, dan moet je een rechtszaak beginnen. Dat doe je niet. En dan moet je dus allemaal nieuwe telefoons en alles nieuw. En je foto's, hè. Want ik las ook
in je geschiedenis, je bent alles kwijt.
Ja. Maar hey, ik las ook een zaak van Microsoft. Die had dus ook, Joe, allemaal games gekocht.
Ja.
Ook echt alles kwijt, hè?
Ja, want maar dat apps, kan toch eigenlijk niet? Je zou zeggen, daar zou je met een jurist natuurlijk in moeten duiken... dat zeker als jij zoveel geld hebt besteed... maar ook überhaupt...
Emotionele waarde.
Emotionele waarde en er is ook monetaire waarde te plakken op het feit... wat jij net zegt, dat zo'n account bij een grote techreus... eigenlijk een deel van jouw leven bevat in allerlei opzichten.
Ja.
Dat kan gewoon niet. Hè? Maar dan is het ook meer van, ik ben geen jurist... Is daar überhaupt wetgeving voor? Beseft de wet hoe belangrijk accounts voor ons zijn tegenwoordig? Internet is tegenwoordig gewoon primaire levensbehoefte.
En hoe verweven dat allemaal is? Want je bent niet alleen je apps kwijt, maar ook je historie in die apps. Al je contacten in.
Ja.
Ik krijg eens een berichtje in je communicatie-app van voorkeur. Ja, hoi, ik ben het. Dit is mijn nieuwe nummer. Ja, die ken ik. Dat grap ik niet in.
Nee, precies.
Maar weet je wat ook weer het bewijzen hoe je ermee om moet gaan? Hè? Dus als jij je WhatsApp-foto's automatisch...
Ja.
Beetje opslaat, dan staan ze direct in die Google Foto's of in je. Dus dat is één.
Dat is een van de redenen waarom ik het uit heb staan, trouwens.
Ja, precies, ik ook.
Maar dan moet je dat weten. Jij weet dat. Gewoon de gebruikers.
Maar twee, dat je niet in één keer 10.000 foto's die je ooit ergens hebt, in één keer overlaat. Want dan weet je niet meer precies hoe en wat.
Ja.
En het is weer, weet je, iedere foto die je maakt, iedere foto, ieder plaatje moet je over nadenken. Wat zijn de gevolgen van dit plaatje?
Ja.
Maar dat doe je natuurlijk heel vaak niet. Maar dat, in de digitale wereld moet je dat dus doen.
Ik ben heel druk in het graven, aan het graven in mijn hoofd. Of ik ooit mogelijk discutabele plaatjes heb ontvangen in bepaalde groepschats. Want ja, daar ga je dan opeens even over nadenken.
Ja, maar dat kan je ook overkomen. Nee. Het wordt naar je toegestuurd.
Nee,
ja,
dat zei Ben net.
Ja, maar
even... Als WhatsApp het automatisch downloadt en het door jouw Android-telefoon geüpload wordt in Google Foto's.
Ik heb wel eens, dat moet ik nu bekennen, in groepen gezeten waarbij vrouwonvriendelijke plaatjes werden gestuurd.
Mm. Ja.
Ik ben uit die groep natuurlijk, want ik dacht, wat een flauw, weet je, kom op man, grow up. Maar het gebeurt. En dat moet je dus inderdaad gelijk...
En dan
moet je
wordt
die doen.
Gelinkt aan je profiel. Dus je bent je eigenlijk niet eens bewust van de risico's die kunnen ontstaan. Of aanwezig zijn, legit aanwezig zijn als jij dat soort content...
Ja.
Als je er niet eens een benul van hebt in jouw profiel laat zijn.
En afhankelijk van welk land. Hè, er zijn landen die nog veel strikter zijn op wat wij gewoon menselijk naakt vinden. Dus niet kinderen, maar gewoon.
Maar wat vinden jullie ervan?
Maar
dat...
is dit niet, even misschien de audio uitzetten, maar is dit niet een nieuwe vorm van digitaal swatten? Ik laat niet een SWAT-team aan jouw deur komen. Ik laat jouw hele Google-leven blokkeren.
Daar wilde ik naartoe. Hoe vinden wij dat Google, Apple...
hiermee omgaat?
Ja, dus in jouw hele... Weet je, in al jouw foto's kijken. Dus alles weg.
Nou ja, kijk, dat moeten ze dus.
Ja, dan zijn ze verplicht.
Ja.
Maar dan is dus de vraag hoe ze dat doen. Dat ze nog een beetje privacy beschermen. Je weet nog een jaar geleden, Joe, toen met Apple, weet je, toen gingen ze het niet in de cloud checken, maar lokaal.
Ja, tuurlijk.
Nou, en daar zijn ze vanaf.
Maar dat was effectief spyware.
Ja, precies.
Ja.
Nou ja, maar het blijft natuurlijk van wie, weet je, hoe... Privé is privé. Ja. En wat doe je privé?
En een stapje terug nog. Wat doe je privé en hoe denk je daarover na? Maar je zegt zelf net, en je moet over nadenken hoe kan deze foto overkomen. Maar dat is eigenlijk een hele enge uitspraak. Want dan ben je Oost-Duitsland bezig.
Ja, een
wat
beetje
doe
wel,
ik en hoe kan het overkomen? Want ik word constant in de gaten gehouden.
Nou, dat is nee, maar het is wel waar. Want het feit dat dit gebeurt... Het had mij ook kunnen overkomen met een klein kindje en de gedoe. Nu zou ik niet zomaar foto's daarmee en dan naar de dokter. Dan zou ik hem meenemen. Maar goed, voor alles is wellicht een reden in de situatie. En dan vraag je inderdaad af. Dit is dan natuurlijk in de VS gebeurd. New York Times schrijft erover. Maar dit had ook een artikel in het NRC kunnen zijn.
Ja, maar ik denk al met al is het voor... Weet je, want het is een hele moeilijke, want die 4600, kinderpornofoto's.
Dat willen we ook aangepakt hebben.
Precies, dus dat is goed. Eigenlijk is de hele procedure van dat je snel je account terugkrijgt. Ik denk dat daar kan je ook iets aan doen.
Juist, dat is
één. En dat niet op je device checken, maar in de cloud checken. Dus niet lokaal.
Nou,
maar deze.
En waar ik nog even naartoe, waar we wel een beetje omheen hebben gepraat, maar wat het eigenlijk is. Google en Apple en alle anderen gebruiken hier eigenlijk één technologische oplossing voor alles. Die niet voor alles kan werken.
Ja.
Want het is heel mooi dat Google en Apple et cetera algoritmes hebben die foto's kunnen herkennen. Want de beeldherkenning wordt alleen maar beter en beter. En dat is heel mooi voor categoriseren. Ik kan nu de foto's van deze persoon zien. Ik kan nu foto's van die auto zien. Ik kan nu foto's uit van die in die plek, van die in die data. Maar als het dus op beeldherkenning hier naartoe doorgaat, dan is het dus aanhalingstekens mooi dat ze dat kunnen gebruiken om te voldoen aan wetten van hey, jullie moeten blijven scannen of er geen kinderporno in account zitten bij jullie. Maar eigenlijk gaat het... Stond dat in de EULA, zal ik maar zeggen. Ah,
en,
op zo'n manier.
En hoe ver ga je daarin? Want het trekt even iets breder. Heb jij misschien nog MP3-bestanden uit het begin deze eeuw... die dan met een fingerprint gehashed kunnen worden van... hey, dat is een illegale rip van een cd.
Ja, YouTube kan dat al.
Precies, YouTube doet dat.
Als je herkent muziek die niet bij een video mag staan.
Ook
van
muziek
jou.
Die als jij als bijrijder iets filmt in je auto... en is dus op de autoradio waar een copyright op is... dan kan die hele video ook offline gehaald worden.
Dat klopt. Nu is het nog één ding om dat dan voor publicatie... dus voor anderen, als het SEC voor je eigen opslag is... zal dat een verschil zijn.
Ja.
Maar toch. Nou ja, overigens wel interessant. Ik ga binnenkort de nieuwste Google smartphone maar eens testen. De Pixel 6a, de kleinere versie van de 6. Vanwege de camera die goed is en compact formaat. Maar ja, ik voel
alles koppelen, Joe. Alles koppelen.
Nou,
vol ervoor gaan.
Los daarvan. Het begint al bij van, oké, ik moet dus alles van mijn telefoon overzetten naar mijn nieuwe telefoon. Dat doet natuurlijk iedereen all the time als je upgrades eens in de 2-3 jaar. Dat is dan van een oude Pixel naar een van de nieuwste Pixels. Maar dat je dan ook denkt van, ja, moet ik die gebruikersvoorwaarden die ongetwijfeld in 5 jaar tijd veranderd zijn toen ik van het ene apparaat naar het volgende apparaat ga, toch maar weer eens goed doorlezen. Wat is allemaal nog bijgekomen?
Ja, maar je hebt tussentijd heb je ook verandering gekregen in de EULA.
Natuurlijk, ja, maar nu gaat het om het nieuw. Nee, maar goed, dat is alleen maar voor de diensten en mijn account. Nu is het ook nog voor het stukje hardware van Google waar ik de nieuwste van ga gebruiken.
Maar wat is
het
belangrijker, de voorwaarden van de diensten of de voorwaarden van de hardware?
Nou, ik denk allebei als je er heel strikt in wil zijn.
Mm-hmm. Ja, maar goed, weet je, Wij doen natuurlijk ons uiterste best om verschillende accounts en een spam-account en niet over hetzelfde in te loggen.
Ja, maar dat kost wel te veel tijd.
Maar dat maakt je leven dus echt lastig.
Ben doet het.
Nee, maar dat maakt je leven
hoeveel nep-accounts heb je, Ben?
Ja, heel veel.
Elon Musk zou trots op je zijn.
Nee, maar ook, weet je, maar hoeveel van, zeg maar, je backup zet je... Weet je, ik heb een Dropbox-account, ik heb een iCloud, heb ik.
Nee, tuurlijk.
Weet je, prima, maar ook gewoon lokaal iets zetten.
Ja.
Nee, maar
ja.
natuurlijk. Want dus, maar heel veel mensen doen dat dus niet. Ja, en dan, maar heb je dus het risico dat dit gebeurt.
Ja. En naar ondernemers, als je daar ook het succes van ransomware... ik pak je systeem, ik pak die ene backup die je hebt en klaar.
Ja.
Hoezo
ja.
heb jij niet 4 backups? 1 off-site, 1 offline, 1 dit en... Want storage specialisten weten wel de 3-2-1-regel... en off-site, online enzovoort. Maar in de praktijk is dat heel lastig doenbaar. Kost tijd, kost geld.
Over backups gesproken, dit is wellicht mogelijk... hopelijk iets wat we ooit kunnen gaan gebruiken... voor backups van onze hersenen. En dan hebben we het over Neuralink van Elon Musk.
Onder andere,
want die hebben notabene een concurrent, Synchron, gevraagd om in Neuralink te investeren. Laten we even bij het begin beginnen, Ben. Want
ik wil heel graag
wat doet Neuralink van Elon Musk? Ja. Dat is misschien eigenlijk het bedrijf. Je hebt Tesla, je hebt SpaceX.
Neuralink, heel kort doe ik Neuralink. Want wat ze doen? Ze doen brain implants omdat je je computer kan bedienen.
Chips in je kop.
Chips in je kop. Ze bouwen gewoon chips in je kop.
Ja.
Maar ik wil heel graag naar het begin van chips in je kop. Want kijk, wat technologie doet, is natuurlijk alles steeds makkelijker maken. En als ik nu aan... Ik hou hem kort. Ik vraag aan jou, wat zei Aristoteles precies? Wat doe jij dan nu? Ik wil het nu van je weten. Precies, jij pakt je mobiel uit
zoekt
je...
Ik ga verzoeken.
Je pakt je mobiel uit je broekzak. En dan kan je het intikken. Aristoteles, dat is lastig. Je kan fijn, met voice kan je doen.
Mm.
Maar...
Google Assistant.
Nou, ik heb een plaatje op Twitter gevonden dat Abraham Lincoln zei to be or not to be.
Precies. Nou, mooi. Maar plaatje. Maar dat is dus een gedoe. En weet je, jaren geleden moest je helemaal naar de bibliotheek om het op te zoeken. Dat was helemaal een gedoe.
Ja, of je had over dat soort dingen praat kennis. Want ik heb Grieks gestudeerd, dus die weet ik.
Precies.
Maar die andere vraag niet.
Oké. Waarom je dit wil, is je denkt aan Aristoteles. En pang, in je hersenen ontstaat alles wat Aristoteles zei. Dat is het idee van Elon Musk.
Dat is de belangrijkste use case die hij met die chips wil. In je hoofd.
Nou, dat is voor mij een belangrijke use case.
Voor jou,
ook, en wat Elon Musk ook wil, ik ook, is wij zijn nu verbonden. Weet je, jij, we zien in die hive mind. Ook met onze gedachten. Dus we hebben een chip in ons hoofd. En ik probeer nu woorden te vinden, te zoeken, goed uit te spreken.
Synoniemen.
Maar de moeilijke woorden. Want,
je probeert eloquent te zijn.
Daarom precies. En jij hebt andere hersenen dan jij. Dus jij interpreteert wat ik zeg totaal anders. En dat wil je mee één maken. Dus een chip in je hoofd direct. Ik heb een technoloog gemaakt een paar maanden geleden met Pieter Roefsema. En dat is echt een goed verhaal. Dat is een neurowetenschapper en die is uitgenodigd door Elon Musk in zijn huis. Om daar in zijn huis om Neuralink te gaan leiden.
Ja.
Dus hij werd met een limousine opgehaald enzovoorts. Nou, hij heeft het niet gedaan. Mm. Ook alle mensen die bij Neuralink werken, alleen maar ruzie geweest enzovoort.
Waarom heeft hij het niet gedaan?
Door gebrek aan chips. Als ze allemaal chips hadden, waren ze allemaal
ruzie.
Maar ik vroeg
product is niet doorgedrongen.
Aristoteles af te maken, daarna ga ik inderdaad naar Neuralink. Ik vroeg aan Pieter Roefsema die theorie van, hij zegt, Ben, in theorie kan dit gewoon. Gewoon, de chip is er al, de draden zijn er al. Je kan dus...
Eigenlijk is het gewoon telepathie... via binaire code, zou ik
maar vond dat zomaar dat hij zei... hij zegt in theorie is er... dat duurt nog tientallen jaren, maar dat is mooi. Oké, waarom is dit nu interessant? Want Neuralink, weet je, dat kan weer... dus de theorie prachtig, hè? Dat willen we allemaal. Leuk, als je in de technologie zit, weer
gaan. Ik zeg Griekse journalist wel gelijk. Wie is de bron van al die informatie over Aristoteles? Of laat ik het anders zeggen. Wie is de uitvinder van de podcast? Adam Curry. Als je googelt.
Nou ja, dat maar wordt dus al getwist, hè?
Precies.
Nee, Wiki.
Dus wat is je bron?
Ja, Wiki.
Ik vind het een hele valide vraag.
Maar dan denk ik, maar als ik toch. Dus nu kan je googlen. Aristoteles, Wiki, Aristoteles, Red. Reddit.
Ja.
Dus heel veel mensen googlen steeds minder. Dat ga ik Reddit erachter zetten of een andere. Dus ik vind dit niet zo valide.
Nee, maar kijk, dit is hetzelfde probleem als artificiële intelligentie.
Ik moet wel naar Neuralink toe, we komen niet
naartoe. Nee, kom maar zo. Even af. Dit is hetzelfde probleem met AI, waarvan we nu ook steeds meer al weten en zeggen van... ja, dat is mooi, dat trainen van algoritmes, maar het is gebaseerd op datasets waarin zoveel bias zit.
Ja.
En dat heb je dus ook als je zegt, die informatie komt van Wikipedia. Mooi, leuk, ik gebruik Wikipedia ook graag om even op te zoeken wat Aristoteles ook weer gezegd heeft.
Waarom maak je het nou nog complexer, man?
Ga even verder.
Ja, mooi. Maak nou eens af.
Neuralink.
Okay, ik maak het af. Dus, daar is in die Neuralink, daar begint die theorie top. Nou, dan gaat hij dus zo'n Pieter Roefsema, de koning van de wereld, gaat hij uitnodigen. Nou, die doen het allemaal niet. Sommige mensen doen het wel. En dan nou, alleen maar ruzie. Je moet FDA-approval hebben in Amerika.
Want hier scharniert het op, hè? Eigenlijk.
Hier scharniert het op. Ja. Kijk, wat ik allemaal noem. Weet je, dit is allemaal natuurlijk de gezondheidsraad in Nederland. Die zegt natuurlijk allemaal, ja, kap even, je gaat nog niet in brains. Want die Pieter Hoefsma vertelt me ook, als hij een chip nu in je hersenen brengt, na een half jaar zeg je hersenen, ja, dag, ik wil die chip helemaal niet. Hup,
het lijf weigert al als je een klein stukje metaal ergens in je armen.
Dus het lukt allemaal niet. Nou, dus toen deze week was daar het nieuws, en dat vind ik dan mooi, dat Syngron, die is in 2016 begonnen, en die beginnen met FDA approvals. En wat die doen is ook wel interessant, hè. Je hebt wel eens, als mensen een hartaanval krijgen, dan krijg je een stent. Dus in je ader krijg je een stent. Ja. En ze doen die stent doen ze in je hersenen. Mm-hmm. Als jij dan denkt, zeg maar, in een bepaald hersengebied dat je naar links of rechts moet, ja, dan gaan die bloed, dat bloed wordt gestimuleerd. Ja. En dan kan je bijvoorbeeld iemand WhatsAppen. Dus ik heb toevallig ter voorbereiding een TED-talk gezien van de CEO. En dan kunnen mensen inderdaad, dan kunnen ze, zeg maar, WhatsAppen, omdat ze iets van links en rechts, dan kunnen ze A, B, C, D, E, F, G, ja, enzovoorts. Nou, dat wil dus Elon Musk, wil dat nu een investering, daar willen ze mee samen gaan om natuurlijk die FDA-proeven, om dat Neuralink sneller te laten verlopen, want dat schiet allemaal niet op.
Ja.
En de clue van het verhaal is natuurlijk ook altijd weer juiste teams, juiste mensen, dat je, anders ontstaat het ook allemaal helemaal niet.
En dit is dus de reden waardoor we over de actualiteit komen te spreken, want Syngron ligt volgens Reuters voor op Neuralink als het gaat om de reglementaire toestemming.
Juist, die FDA-approval.
Precies, om dit te mogen gebruiken. Terwijl Syngron is veel kleiner dan Neuralink. 60 medewerkers, 65 miljoen dollar opgehaald bij investeerders volgens marktonderzoek. Neuralink, 300 medewerkers over twee locaties. 363 miljoen dollar opgehaald.
Ja, top.
Dat zijn, en dan ga je zeggen, hey, een kleine speler, ja, jullie zijn wat verder met de regelmakers, dus zullen we wat samen gaan doen. Dat is eigenlijk wat Elon Musk zegt. Dus.
Ja, en dan is het wel mooi, normaal gesproken, kijk, mergers bestaan niet in de M&A-wereld. Het is altijd een acquisition. Dat zie je aan KLM, Air France. Uiteindelijk, weet je, dat kan niet. Dus dit, weet je, wie is de bovenliggende partij? Ja, dat is in cijfers en in mensen is dat...
Musk wil eigenlijk gewoon de nabije goedkeuring van Syngron wil die kopen.
Dat wil die kopen. Ja. Hey, jongens, en nu even serieus, hè. Nu worden al met implants, het gebeurt nu al.
Ja.
Dus weet je, nu gebruiken mensen kan je... Dus het is niet helemaal...
Voor mensen die blind zijn bijvoorbeeld.
Blind zijn, dan kan je contouren zien, verlammingen. Ja. Dus weet je, het is niet helemaal...
Nee, maar goed. Maar dit is wel het punt wat ik nog heel even naartoe wil. Nu dat nog kunnen. Hier hebben we het over mensen die een beperking hebben. Die geholpen worden met technologische oplossingen.
Maar Musk wil enhancen.
Precies. Het leven verrijken. Ja. Zorgen. Dat verhaal
van je van het punt.
Ja.
Maar ik ben heel op tech, maar ik ken mijn science fiction klassiekers. En bij Augmentation word ik opgewonden blij en bang tegelijk. Ja.
Nou, en ik heb meerdere games gespeeld die beschrijven dat de drugs die je zou moeten nemen om te zorgen dat je lijf dat soort chips niet weigert te nemen. En dat is weer een hele morele discussie op zich.
Nou, en dat is dus het probleem. Weet je, de consequenties kennen we niet. En heel veel mensen, ja, waar gaat het toe? Aan de andere kant, nu ga ik even dromen. En
Je mag nog 2 minuten dromen.
Ja, ik ga even zweven. Ach, aan de andere kant is natuurlijk de gezondheidszorg. En nu wordt mijn dochter, die arts, is heel boos. De gezondheidszorg is altijd bezig geweest zieke mensen beter te maken.
Ja.
En ik kom natuurlijk uit sport. Dus ik heb ook van, waarom zouden we niet, weet je, gewoon beter willen worden, beter functioneren? En beter is niet dat je meer geld en zo. Nee, beter is dat we beter kunnen communiceren, dat we meer tot elkaar komen. En als jij, wat ik net vertelde met die woorden, als ik dan dichter bij jullie kan komen, dan winnen we volgens mij. Dus als technologie kan helpen, en dat is heel moeilijk, want hersenen weten we niets van. Als technologie kan helpen om de mensheid dichter bij elkaar te brengen. Wat we eigenlijk al doen als wij WhatsAppen, kom je dichter bij elkaar. Dus de mooie kanten van technologie. Dan denk ik van, ja, dit onderzoek, alsjeblieft, ga ermee door. Maar het moet wel onder approval zijn, want je hebt het wel over mensen. En het kan ook dus de verkeerde kant op gaan.
Nou, best wel. Want je zou dan eerst nog een soort uniforme communicatietaal tussen die hersenchips onderling moeten vastleggen om dit daadwerkelijk te realiseren. Ja. Precies.
En wie beheerst dat? Wie heeft daar de macht over? Wat is autonomie voor een mens? Want het is natuurlijk onwijs belangrijk dat een mens autonoom blijft. Ja.
Ik ben niet beïnvloed. Ik laat niet beïnvloeden, vind ik zelf. Wacht even.
Ja, precies. Ja. Dus, maar het is Maar nu vooral, weet je, je hebt bijvoorbeeld Parkinson. En je wordt gestimuleerd in je hersenen. En je gaat er beter mee om.
Ja, maar dat is mooi.
Hartstikke mooi onderzoek.
Je hebt beter maken, genezen. En je hebt beter maken, verbeteren.
Ja. Maar het leven van een Parkinson patiënt wordt dan beter. Dus ook verbeteren. Want wanneer is ook weer, wanneer ben je gezond? Weet je, jij zegt, ik ben gezond. Ja, joh, maar je kan veel gezonder zijn.
Ja. Ja.
Joe, zoals jij kan veel gezonder zijn.
Tuurlijk. Ja, en mensen die bang zijn voor, dan word je een cyborg. Dan ben je afhankelijk van kunstmatige hulpmiddelen. We zijn deels al... Precies, want deze bril kan ik niet autorijden.
Nou, wat dacht je van die telefoon die iedereen altijd bij zich wil hebben?
En waarom zit die niet in je, die telefoon?
Nou, omdat ik hem nu nog kan wegleggen af en toe, Ben.
Oh, wat een wereld. Oh, mooi, dat camping digitaal. Ja. Dan zit je gewoon, je kan helemaal gaan dromen. Ja. Ook mooi dat we hiermee afsluiten.
Zeker. Dit is wel de essentie van wat we hier de afgelopen week hebben gedaan. Ja. Fijn dat we dat met jou deden.
Ja, en ik wil even zeggen, juist dit hele brede scala. Want als ik meega in Ben's en Droom, dan kunnen we de geopolitieke spanningen ook op termijn wegnemen. Want we begrijpen elkaar allemaal beter.
Dat zou een mooie utopie zijn.
Vooral allemaal democratisch worden of allemaal communistisch.
Maar dan hoeven we ook niet die tientallen miljarden in een eigen chipsfabriek te steken.
Precies. Nou, wel die chips voor die breinimplantaten natuurlijk.
Ja, dat dan weer wel.
Maar goed, dat hele brede bereik van geopolitiek en ethiek en medisch en zorg. Maar ook leuke dingen. Eventjes schaamteloze plug. Dat gaan we vanuit AG Connect op 29 september in Utrecht belichten en vieren. Op het AG Techfest.
Leuk.
Waar we het ook gaan hebben over politiek. Waar we het ook gaan hebben over geopolitiek. Waar we het ook gaan hebben over ethiek. Ook over regelgeving. Maar ook over leuke dingen. Helaas is de nerf battle die we gedacht hadden laten gaan houden. Dat gaat toch niet door. Want moet iedereen beschermen een bril. En dan nog kan je pijnlijk geraakt worden. Het is echt niet dat ik heel goed kan mikken. Het is geen uitdaging. Maar we gaan wel hele leuke fijne dingen daar doen. Dus
leuk.
Het is gratis. Meld je aan. Jij komt toch ook?
Ik ben erbij, Jasper.
Jij bent erbij. Jij had een andere afspraak. Iets heel belangrijks.
Dankjewel. In elk geval Jasper Bakker van AG Connect. En tot zover deze BNR Camping Digitaal. Op elk moment terug te luisteren via BNR.nl, onze app van BNR of elk andere die je gebruikt om podcasts te luisteren. Dit was dus de laatste, tenminste de laatste Camping Digitaal. Vanaf volgende week, 31 augustus, zijn we er weer met de reguliere uitzending. Dus met nog meer gasten uit de wereld van tech over de boeiendste laatste ontwikkelingen waar jij meer van moet horen. Dus zeg ik namens onze hele tech-redactie tot volgende week bij BNR Digitaal. Dag.
Hoi, later.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door bitmymoney.com. Zorgeloos beleggen in bitcoin, het geld van de toekomst.
Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.